Wauw, Heer, dank u wel. Heer, dank u, Heer, voor alles, Heer, wat u gedaan heeft. Heer, dank u wel. Heer, vandaag, Heer, staan we stil bij de grootste dag uit de geschiedenis van de mensheid, waarin u opstond uit de dood. Heer, u overwon zonde, u overwon schaamte. Heer, datgene wat u probeerde vast te houden in de dood. Heer, kon u niet vasthouden, maar dank u dat u bent opgestaan uit de dood en daarmee heeft bewezen de Zoon van God te zijn in kracht. Heer Jezus, we aanbidden u vandaag. Amen. Amen. Wauw. Ga lekker zitten. Wat heerlijk om op Pasen te mogen spreken. Ik moet zeggen, dat is toch wel, denk ik, mijn favoriete moment om te mogen spreken. En ik wil jullie meenemen naar 15 januari 2009. Toen steeg vanaf LaGuardia Airport in New York vlucht nummer... Dan moet ik het even goed zeggen, vlucht nummer 1459 op van American Airways. En die zou vliegen richting Charlotte en Seattle. En dat ding stijgt op, is nog hoogte aan het pakken. En terwijl het hoogte aan het pakken is, komt het een zwerm met Canadese ganzen tegen. Nou zijn Canadese ganzen sowieso niet lekker om in zwermen tegen te komen, maar zeker niet als je opstijgt met een Airbus en die piloot die komt en die landt, of die landt niet, die pakt een volle zwerm met ganzen. Op dat moment zijn ze op 759 meter hoogte en die ganzen die slaan zowel op het glas van de cockpit als tegen de vleugels, als tegen de romp, als tegen beide motoren. En beide motoren die op dat moment ontploffen en ontbranden. En op dat moment ontstaat er mega paniek, want dat ding is hoogte aan het pakken. Ze proberen nog dan meer en meer hoogte te pakken. En uiteindelijk lukt het ze om ongeveer op 950 meter hoogte te zitten. Maar dan is dat vliegtuig volledig stuurloos. Dat wil zeggen, ze kunnen de motoren niet meer gebruiken. En op dat moment gebeurt er dit, en wie je nu hoort, dat is kapitein Sullenberger. Zijn crew kent hem onder de naam Sully. Tom Hanks heeft hem gespeeld in de film Sully in 2016. En dit is hoe die communiceert met de basisluchthaven. Als die in paniek, als iedereen in paniek is, moet je horen hoe hij reageert.
This 1539 hit birds who lost thrust on both engines returning back towards LaGuardia.
Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading of 220.
220.
Tower, stop your departure. He's got emergency returning.
It's
1529. He bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately.
Cactus 1529, which engines?
He lost thrust in both engines, he said.
Got it.
Cactus 1529. We can get it for you. Do you want to try to land 1013?
We're unable. We may end up in the Hudson.
All right, Cactus 1549. It's going to be left traffic to runway 31.
Unable.
Okay, what do you need to land? Cactus 1549. Runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4.
Idiot. Okay, I'm not sure we can make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro?
Okay, yeah. 1529. Turn right 280. You can land runway 1 at Teterboro.
We can't do it.
Okay, which runway would you like at Teterboro?
We're going to be in the Hudson.
I'm sorry, say again, Cactus.
Okay, wat je moet weten, dit Cactus, voorval is bekend komen te staan als het wonder van de Hudson. En wat Sully hier doet, is dat hij eigenlijk extreem kalm blijft. En ik ben hier naar aan het luisteren geweest en ik denk, ja, hoe kan het, zeg maar, dat iemand die beide motoren uit heeft vallen in een vliegtuig wat nog snelheid aan het pakken is, hem naar beneden stuurt en eigenlijk zo kalm blijft communiceren. Het eerste bericht wat je hoorde is ongeveer 9 seconden nadat hij die gans heeft geraakt, gaat de mayday call er al uit naar het thuisfront. Maar daarna blijft hij extreem kalm. En wat je hier ziet is dat ja, ervaring en vlieguren erin kicken. Hij beschrijft het later zelf in een interview als volgt. Dan zegt hij van, joh, op het moment dat je ergens tienduizenden en tienduizenden uren in hebt, dan stort je op een soort bankrekening. En je hoeft eigenlijk nooit van die bankrekening op te nemen. En dan, als er een hele heftige situatie is, dan kan je in één keer heel veel van die bankrekening opnemen. En hij blijft extreem kalm. En wat er gebeurt is dat hij landt in de Hudson, op dat moment met 230 kilometer per uur, raakt hij het water. En wat er gebeurt is dat er zo'n 60 man gewond en sommige, ik geloof 9, zwaar gewond raken. Maar iedereen overleeft het. Buiten vriest het. Op de Hudson is het op dat moment, zeg maar, het water in de Hudson is 5 graden Celsius koud. Dus echt behoorlijk, behoorlijk koud. En wat er gebeurt is dat iedereen op die vleugels van het vliegtuig gaat staan. Totdat er veerboten komen en die komen mensen helpen. En wie verlaat als laatste het vliegtuig? Captain Sully, nadat hij nog 2 keer de boel geïnspecteerd heeft of dat hij niemand heeft achtergelaten. En wat je hier ziet is een, ja, hoe kan ik het zeggen, niks minder dan een moderne held. Iemand die gewoon met gevaar voor eigen leven dat vliegtuig stuurt, een keuze maakt, die later bekend komt te staan als de meest succesvolle noodlanding uit de geschiedenis van de luchtvaart. En deze man die blijft kalm en rustig en die gaat er dwars doorheen, dwars door de stress heen. En door zijn gedrag en door de keuzes die hij maakt, kiest hij ervoor om het leven van 155 man veilig te stellen. En vandaag zijn we hier en vandaag denken we ook aan een man. Denken we ook aan een man die na extreme stress ervoor koos om rustig te ondergaan wat hij moest ondergaan en uiteindelijk te sterven, maar na 3 dagen op te staan uit de dood. We denken aan Jezus Christus en ik wil met jullie het paasverhaal lezen en ik lees het uit Johannes hoofdstuk 20. En er staat, op de eerste dag van de week, dat is dus een zondag, ging Maria van Magdala al vroeg naar het graf, toen het nog donker was. Daar zag ze dat de steen voor de ingang van het graf was weggerold. Deze vrouw ziet iets gebeuren en die kiest ervoor ze ziet iets en wat ze doet is dat ze meteen hulp haalt. Dan staat ze er haastig, ging ze naar Simon Petrus en naar de andere leerling, degene van wie Jezus veel hield, en zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. En dan gaan die 2 mannen, die gaan daar achteraan, die gaan ook inspecteren wat er gebeurt. En zij komen daar aangerend en ze rennen naar binnen en ze rennen dat graf in. En ze zien niks en ze staan op en ze rennen weer weg. En Maria, die blijft hier staan. En in vers 11 gaat het verhaal verder. Daar staat, Maria stond buiten bij het graf te huilen. Huilend bukte ze zich neer om in het graf te kijken. Daar zag ze 2 engelen in witte kleren. De een aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteinde van de plek waar het lichaam van Jezus gelegen had. Ze zeiden tegen haar, vrouw, waarom huil je? Ze antwoordde, omdat ze mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Na die woorden draaide ze zich om. Dus ze zit hier gebukt, ze kijkt het graf in, ze ziet het schouwspel en ze draait zich om en dan ziet ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus vroeg haar, vrouw, waarom huil je? Wie zoek je? In de veronderstelling dat het de tuinman was, antwoordde ze, als u hem hebt weggelegd, Heer, zeg me dan waar u hem gelegd hebt, dan zal ik hem meenemen. Even voor de record, voordat we verder lezen. Je hebt hier Maria van Magdala. We lezen, als we eerder in de evangelie lezen, dan lezen we dat zij een prostituee is die door Jezus omarmd is, die door Jezus bevrijd is, die door Jezus genezen is en een van de trouwe volgelingen is geworden van Jezus. Echt zo'n bijzondere vrouw. En ja, ik weet niet hoe je haar voorstelt. Als je de films over het leven van Jezus ziet, dan zie je altijd een hele knappe, tengere vrouw. En die zegt hier, die ziet hier een tuinman. Of iemand die ze aanneemt van wie die tuinman is en die vraagt naar haar, vrouw, waarom huil je, wie zoek je? En dan zegt ze, ja, maar als u hem hebt weggehaald, Heer, zeg me dan waar u hem hebt weggelegd, dan zal ik komen om hem mee te nemen. Ik weet niet, you gotta love this woman. Ik weet niet, ik hou van dit. Ik zie zo'n tenger vrouwtje die zegt, ja, het maakt me niet uit wat het kost. Ik ga deze Jezus, ik ga mijn Jezus gewoon weghalen. Alsof als die tuinman Jezus had weggelegd, zou zeggen, oh ja, loop even mee, hier ligt hij. Maar goed, ik vind dat humoristisch. Maar zij denkt dus dat die tuinman, dat Jezus een tuinman is. En dan staat er dat Jezus tegen haar spreekt. En ik zie zo voor me van, ja, ze heeft twee dingen om naar te kijken. Eén, ze kijkt diep naar beneden in een graf. En dan ziet ze een stel engelen, dan hoort ze een tuinman, dan kijkt ze weer in het graf. En dan zegt Jezus dit, hij zegt, Maria. En zij hoort haar eigen naam met een vertrouwde stem. En dan in één keer, dan draait ze zich om en ze zegt, Rabboni, wat betekent meester? Jezus zei tegen haar, hou mij nog niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader, die ook jullie vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Weet je, dit is het verhaal van Pasen. En ik wil drie dingen uit dit verhaal halen die mij in de voorbereiding heel erg hebben geraakt en niet meer bij zijn gebleven, waarvan ik denk van hey, dat zegt iets over het leven van ons allemaal. In de eerste plaats, en de belangrijkste plaats, is het graf is leeg. Christus leeft. Christus leeft, de dood kon hem niet tegenhouden. En Jezus is opgewekt. En Jezus leeft voor altijd. En als er één situatie is die beter gedocumenteerd is, waar meer over geschreven is en waar meer over te doen is geweest dan welke andere gebeurtenis uit de Romeinse geschiedenis of uit de geschiedenis at large, is het de opstanding van de Heer Jezus Christus. En er is niet meer over enige andere historische gebeurtenis geschreven dan over de opstanding van Jezus. Zeer goed gedocumenteerd. En als we kijken naar de geschiedenis van de mensheid, dan is deze zaak staat vast. En je ziet dat onder andere in de transformatie van de volgers. Die hun meester kwijt zijn geraakt en die in angst leven en die een moment later met gevaar voor eigen leven het evangelie staan te verkondigen. Maar zelfs als deze zaak niet zo goed gedocumenteerd zou zijn, dan nog steeds zegt mijn Bijbel, het geïnspireerde woord van God, zegt dat Jezus is opgestaan uit de dood. En kies ik ervoor om dit verhaal te geloven als de waarheid van God die levens verandert. En dit is wat Paulus schrijft over de dood, het lijden, het sterven, maar ook de opstanding van Christus. En dan heeft hij het in 1 Korinthe 15, dat is echt een fantastische samenvatting van hoe Christus is gestorven en weer tot leven is gekomen. En dit zegt hij in 1 Korinthe 15 vers 14. Hij zegt, en als Christus niet tot leven is gewekt, dan is onze boodschap zonder betekenis. Dan is ook jullie geloof zonder betekenis. En als Christus niet uit de dood is opgewekt, is jullie geloof nutteloos, want dan rusten nog steeds jullie zonde op jullie, zegt hij een paar versen verder. Dan zijn ook degenen die gestorven zijn in Christus verloren gegaan. Als we alleen voor dit leven onze hoop op Christus vestigen, dan zijn we de meest, hij zegt hier echt een oud-Hollands woord, zielige gasten op aarde. Hij zegt, we zijn de meest beklagenswaardigste van alle mensen. Als de opstanding niet waar is, dan zijn we de meest treurige, zielige stakkers van alle mensen. Maar dan gaat hij verder, dan zegt hij, maar Christus is uit de dood opgewekt. En daarmee is hij de eersteling geworden van alle die gestorven zijn. En weet je, als er iets is waardoor wij weten dat we het evangelie totaal kunnen vertrouwen, is dat we niet een koning dienen, niet een heer dienen, niet een vader en een vriend dienen, die ooit een heel mooi iets heeft gedaan en daarna de grond in is gegaan. Maar dan dienen we iemand die het graf in is gegaan, maar waarvan wie het graf niet hem vast kon houden. Waarvan de dood hem niet vast kon houden, die is opgestaan en Jezus Christus leeft voor eeuwig. En daarom weten we dat als hij voor eeuwig leeft, dat ook wij in hem eeuwig kunnen leven. En er staat, hij is de eerste geworden. Hij is de eerste geworden, de eersteling van alle die gestorven zijn. Wat betekent dat er hoop is na het graf. Dat betekent, als hij de eerste is, dan betekent het dat hij niet de laatste... Hij is de eerste en de laatste, maar hij is niet de laatste die opstaat uit de dood. Hij is de eerste die is opgestaan uit de dood. En hij is voorgegaan voor ons allemaal. En allemaal zullen we op een gegeven moment fysiek sterven, maar allemaal zullen we ook op een gegeven moment fysiek opstaan. En Jezus is de eerste geworden en hij heeft de standaard gezet. En hij heeft eigenlijk de kracht van de dood heeft hij ontwapend. Weet je, de vroege kerk, die zei het als volgt. Ik vond het zo krachtig. Er is één gebed, één van de gebeden van de oude kerk. En dit is wat ze vertaalt, wat er staat. Dan zeggen ze, dan bidden ze met elkaar. Vandaag roept de hel kreunend uit. Ik had de man, geboren uit Maria, niet moeten aanvaarden. Hij kwam en vernietigde mijn macht. Hij verbrijzelde de koperen poorten. En als God wekte hij zielen op die ik gevangen had gehouden. Glorie voor uw kruis en uw opstanding, o Heer. Weet je, als er iets is wat de kerk toen begreep en wat de kerk vandaag begrijpt, is het dat Jezus dood en hel heeft overwonnen. En hij heeft dat niet alleen zomaar gedaan, er staat, hij heeft de overheden en de machten openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Dat betekent, Jezus heeft niet alleen gewonnen, Jezus heeft glorieus gewonnen. Hij heeft ultiem gewonnen en op het moment dat we weten dat hij de eerste is die uit de dood is opgestaan, dan weten we ook dat als wij op enig moment sterven, dat dat niet het einde is. Dat we in hem opgewekt worden. En weet je, ik vind dat zulk goed nieuws. Dat betekent dat als je in Christus bent, dat er niet zoiets bestaat als een tragische dood. Ja. Weet je, ik heb mijn schoonmoeder 2 weken voordat ik trouwde naar het graf toe gedragen. Maar weet je, wat er over het graf heen klonk, klonk een lied waarin uitgezongen werd dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat de dood niet het laatste woord heeft. En weet je, de dood was een vijand die de wereld inkwam omdat de mens voor altijd van God losgescheurd was. En in het sterven van Christus en het feit dat hij de hel en het dodenrijk inging, weet je wel, en daar uitkwam, dat betekent dat hij de kracht van de dood brak. Dat betekent dat wij een hoop hebben dat we niet alleen voor dit leven bij God zijn, maar dat we voor altijd bij God zijn. En dat dood, de fysieke dood, daar niets, maar dan ook echt niets over te zeggen heeft. En weet je wat het met ons doet als we vrij zijn van angst voor de dood? Weet je, bijna alle angsten komen samen in een angst voor de dood. Komen samen in een angst om dit leven niet te verliezen. En weet je dat als we naar Jezus kijken, dat we snappen dat hij de kracht van dood, hel en het dodenrijk gebroken heeft. En dat in het feit dat we één worden met de dood van Jezus, dat we één worden met de opstanding van Jezus, en dat een stuk angst voor de dood van ons leven wordt weggenomen, omdat we weten van, we leven in dit leven, maar we hebben niet alleen onze hoop op God gesteld voor dit leven, maar ook voor het leven na dit leven. En weet je, het is zo tof om met Pasen eigenlijk je hele leven stil te staan bij een leeg graf. Het tweede wat ik uit het verhaal haal, uit Johannes 20, is dat stilstaan bij het lege graf loont. Als we de discipelen Petrus en Johannes zien, dan rennen ze dat graf in, dan zien Jezus niet. En wat ze doen, is dat ze, denk ik, ja, ik herken mezelf daar misschien wel een beetje in, denk, oh, hier is niks, woep, en ze rennen naar buiten. Wie zou dat ook kunnen hebben gedaan? Hier is niks, ze rennen naar buiten en ze zijn in een soort van, ja, paniek. Wat is hier gebeurd? Iemand heeft Jezus weggenomen. Wat is hier aan de hand? En zij rennen weg. Maar er staat Maria. Die blijft staan. Maria blijft staan. En Johannes 20, we gaan nog even daar naar terug. Er staat, Maria stond buiten bij het graf te huilen. Huilend bukte ze zich om in het graf te kijken. En wat ik wil dat je weet, is dat hier een vrouw staat die heel erg geraakt is door wat ze ziet. Maar ze staat daar bij het lege graf. Ze heeft al gezien, ze heeft al waargenomen dat het graf leeg is. Maar ze kiest ervoor om te bukken en te kijken. En ze verwacht, terwijl ze naar binnen kijkt, verwacht ze dood te zien. En ze verwacht geconfronteerd te worden met datgene wat het meest dierbare was in haar leven, wat van haar is afgenomen. En ze verwacht dus huilend het sterven van Jezus te zien. En in plaats van dat ze ziet wat ze verwacht te zien, ziet ze twee engelen. En die zeggen, vrouw, waarom huil je? Waarom huil je? En zij antwoordt, omdat ze mijn Heer hebben weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En dan draait ze zich naar die woorden om en dan ziet ze Jezus staan. En dan zegt Jezus ook tegen haar, hé vrouw, waarom? Waarom huil je? Waarom huil je? En weet je, ik wil dat je weet dat hier iets heel erg krachtigs gebeurt. Hier gebeurt iets wat het kruis en het lege graf doet, is dat het niet onze tranen en ons verdriet vervangt door blijdschap, maar het transformeert onze tranen en ons verdriet in blijdschap. En wat je hier ziet is dat een vrouw denkt naar het einde van haar wereld zoals ze dat kende te kijken in de dood. En dat in plaats daarvan dat ze een openbaring krijgt van een opgestane Heer. En voor mij is dat iets waarvan ik denk van hé, dat betekent dat als we kijken naar ons eigen leven, dat we mensen kunnen, mogen en moeten zijn die op momenten dat wij op de diepste plek zitten, op het moment dat we zelf geconfronteerd worden met dood, op het moment dat we zelf geconfronteerd worden met verdriet, op het moment dat we zelf geconfronteerd worden met de hardheid en het lijden van deze wereld, dat we mogen bukken en kijken in een graf en tot de conclusie komen, hé, maar het graf is leeg. Het graf is leeg. Datgene wat we verwachten te zullen zien, is daar niet. Maar wat er wel is, zijn de engelen van God. Zij krijgt een openbaring die de twee gasten die meteen weggingen niet zagen. De engelen. En ze krijgt een openbaring van Jezus zelf. Die tot haar spreekt. Als een tuinman. En als je de Bijbel leest en je begint bij Genesis, dan zie je dat God de schepper is van de hemel en de aarde. En dan staat er dat God een tuin formeert. Aan het begin van de schepping een paradijs. En dat God een tuin formeert. En dat hij daar de mens en later ook zijn vrouw in plaatst. En dat hij zegt van hé, de condities van deze tuin, wat je hier hebt, ga en onderwerp de hele aarde. Met de condities van deze. En wat. En de mens raakt dat kwijt door zonde. En die wordt afgestoten van het paradijs. Door zonde. En uit de tuin weggeduwd. En wat Maria hier ziet, is Jezus. Maar ze ziet hem als een tuinman. Wat betekent dat als we kijken naar dat open graf, dat God datgene wat misschien wel het moeilijkste is in je leven wil transformeren tot iets wat het paradijs is. En God is in staat om dode dingen levend te maken. God is in staat om dingen die niet zijn tot aanzijn te roepen. En om datgene wat dood is tot leven te roepen. En hier krijgt een vrouw een van de grootste openbaringen van de opgestane Christus, die het paradijs van God hersteld heeft. En het derde ding waar ik bij jullie bij stil wil staan, is de openbaring van familie. En wat er gebeurt in dit verhaal, en ik heb er nooit eerder zo bij stilgestaan, maar de opstanding resulteert in familie. Wij zongen net iets extreem krachtigs. En het viel me extra op, omdat ik hier in de voorbereiding mee bezig was. Maar we zongen net bij Thank You Jesus for the Blood Applied, zongen we There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. En dan staat er, that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. En er staat hier dat het bloed van Christus ons zonen en dochters noemt. En wat hier gebeurt, is dat deze dame, deze Maria, de eerste uitgezondene wordt. De eerste evangelist, de eerste apostel voor de andere apostelen. Een vrouw die daar staat, die in haar ontreddering over wat ze met Jezus hebben gedaan, blijft staan bij het open graf. Een openbaring krijgt van Jezus. Ze krijgt niet alleen een openbaring van Christus, ze krijgt ook een opdracht. En vind je niet gaaf dat er twee gasten die 3 jaar met Jezus dag en nacht hebben zijn al weggerend. En hier staat een vrouw die heel erg van Jezus houdt. En ze blijft staan bij het open graf. En zij krijgt een openbaring van Jezus. Maar zij wordt ook geroepen om het evangelie te gaan vertellen naar de gasten die notabene 3 jaar met Jezus hebben opgetrokken. Wauw, wat gaaf. En dan staat er, Jezus zei, Maria. Ze draaide zich om en zei tegen hem, meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader. Maar ga naar mijn apostelen. Nee. Ga naar mijn discipelen. Nee. Er staat, maar ga naar mijn broeders. Wist je dat dit de eerste keer is dat Jezus over zijn volgers spreekt, niet in termen van dienaren, niet in termen van discipelen, niet in termen van volgers, niet in termen van apostelen, maar dat dit de eerste keer is dat Jezus spreekt over zijn volgers als broers. En Jezus zegt, en dat is bijna absurd, want hetzelfde staat in Matthäus 28. En ik was aan het lezen. En de engelen die zeggen nog, hey, ga naar de leerlingen. Maar Jezus zegt, hey, maar ga naar mijn broeders. Het is alsof de engelen nog aan het idee moeten wennen dat er iets gebeurd is. Want er is in het kruis en het plaatsvervangend lijden, sterven, maar ook in de opstanding van Christus is iets gebeurd waarin de discipelen van discipelen niet alleen discipelen zijn en niet alleen apostelen zijn, maar dat ze familie zijn geworden. En dan zegt er, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Het kruis heeft gezorgd dat God niet meer ver weg is. Het kruis heeft gezorgd dat God niet alleen de Vader van Jezus is. Het kruis heeft ervoor gezorgd dat jouw Vader Christus is. En dat niet alleen de God van Jezus, maar dat jouw God zijn God is en zijn God jouw God is. En ik dacht echt, wauw, God. Er is zoiets bijzonders aan familie. Maar het is zo'n eer, zo'n extreem voorrecht om niet alleen God te kennen van, hey God, wat geweldig. U bent mijn Heer. U bent mijn koning. Maar Jezus, u bent mijn broer. Ik ben deel geworden van de familie van de Vader. We hebben dezelfde Vader gekregen. God heeft zijn armen wijd opengezet en heeft mij deelgemaakt van de familie. Jezus identificeert mij nu, als ik in hem ben, identificeert die me niet meer als een volger. Hij identificeert mij door het kruis en door de opstanding als zijn broer. Of als je vrouw bent ineens, als zijn zus. En er is iets wat zo krachtig is aan die opstanding van Christus. Galaten die omschrijft als volgt. Hij zegt, want door jullie geloof in Christus Jezus zijn jullie allemaal zonen of dochters van God geworden. Want jullie zijn in Christus, want want jullie die in Christus zijn gedoopt, zijn met Christus bekleed. Hierbij is er geen onderscheid meer tussen Jood, Griek, slaafvrij, man, vrouw. Jullie zijn namelijk allemaal één in Christus Jezus. En als jullie van Christus zijn, zijn jullie ook afstammelingen van Abraham en op grond van de belofte erfgenamen. Weet je, we leven in een wereld die veel te zeggen heeft over allerlei soorten onrecht. En je hoort veel over diversiteit en inclusie. Maar ik kan echt zeggen, als we het hebben over diversiteit en inclusie, dan is dit denk ik de meest inclusieve statement en de meest diverse statement die je kan hebben. Dat namelijk, als je in Christus bent, dat de buitenkant er niet meer toe doet. Dat afkomst er niet meer toe doet. Dat geslacht er niet meer toe doet. Dat huidskleur er niet meer toe doet. Dat achtergrond er niet meer toe doet, dat cultuur er niet meer toe doet, omdat er één iemand is die jouw leven nog bepaalt. En die identiteit geeft en die zegt van, hey, op het moment dat je in Christus bent, dan ben je familie geworden van God. Je bent allemaal zonen, je bent allemaal dochters geworden van God. En ik denk echt, wauw, Heer. Wauw, Heer. Wauw, Heer. Oh, wat zou de kerk leven als we dit dieper zouden beseffen? Als we niet meer, als we, net als de rest van de wereld, naar de buitenkant kijken. Maar dat we kijken van, hey, kunnen we mensen zien door de ogen van Jezus? Kunnen we mensen zien door de verzameling van mensen die God bij elkaar brengt? In de voorbereiding en richting Goede Vrijdag was ik aan het nadenken. En dan staat er, als de hele hemel begint te aanbidden, dan staat er, zijn mensen uit alle talen en volken en natieën, alle achtergronden die samen God groot aan het maken zijn, God aan het aanbidden zijn. En dan denk ik, ja, dat is wat het kruis heeft gedaan. Het kruis heeft ons allemaal verzameld onder één naam, onder één identiteit, onder één vader. Vader God. En heeft ons allemaal de eer en het voorrecht gegeven van zonen en van dochters. En dat betekent, als we naar Jezus kijken, dat we niet alleen kijken naar Jezus als Heer, en Jezus is Heer, maar dat we naar Jezus kijken als onze grote broer. Als degene van wie we leven mogen afkijken. En weet je, familie is zo krachtig. Familie is zo krachtig. Bloedlijnen zijn zo krachtig. En ik weet het, ik ken het van dichtbij, wat het betekent als iemand onderdeel wordt van een nieuwe familie. Het is zo krachtig, dat is zo mooi om te zien, dat is zo levensveranderend, dat is zo ontzettend transformerend. En dat is wat het kruis heeft gedaan. Is dat het jou en mij een zoon of een dochter van God heeft gemaakt, als we in hem zijn. Oh, dat is goed nieuws, of niet? Dat is goed nieuws. Ik wil afsluiten met deze gedachte. Als we kijken naar het wonder op de Hudson, en we kijken naar Captain Sully, dan zien we dat Captain Sully een aantal dingen heeft gedaan die heel erg powerful zijn. Eén persoon die zijn strakheid bewaarde, zijn rust bewaarde, die 155 man redde. We zien dat in een crisissituatie, dat deze persoon, dat zijn voorbereiding erin kikte en dat hij ervoor koos om rustig te blijven. Sully werd een held voor degene die overleefde. En je ziet later zijn interviews van hem, waarin hij 10 jaar na dato als het ware een soort reunie heeft met iedereen. En iedereen die kijkt naar zijn stoelnummer en die weet er nog hun stoelnummer. En dat is voor hun een soort van eremedaille geworden. Van, hey, weet je nog, ik zat op stoel E29 of whatever. 29E, wat dan ook. Maar Sully, die wordt een held voor de overlevenden. Wat ik interessant vind aan dit verhaal is dat het vliegtuig landt en dat ze gered worden door het water, door te landen op water. En het laatste wat ik tof vind aan dit verhaal is dat dit bekend staat echt als een wonder. Ook in de volksmond, het wonder van de Hudson. Weet je, het wordt gevierd als de meest succesvolle noodlanding uit de luchtvaartgeschiedenis. Weet je, en ik denk, wat een gast, die Sully, toch? Maar dan kijk je naar Christus. En dan zie ik één man die zijn leven gaf voor de wereld. Niet voor 155 man, niet alleen voor de mensheid. Voor de hele gecreëerde orde legde hij zijn leven neer. Ik zie iemand, ja, die voorbereid is, maar ik zie iemand die extreem onder druk heeft gestaan. Die bloed heeft...
Er is niemand met de naam Jari voorbereid die de lokaal...
Zo, zelfs Siri vindt er wat van. Oké, that's interesting. Ik zie Jezus die voorbereid is op dit moment wat ging komen. Maar die op het moment zelf rustig was, maar in de voorbereiding ernaartoe alles behalve rustig was. Ik zie iemand die de stress en het lijden en de extreme, als het ware verscheurende pijn heeft meegemaakt van het feit dat hij de dood in de ogen aan het kijken was en bloed zweten. Maar op het moment dat hij de keus maakte, niet mijn wil, maar de wil van de Vader, koos hij ervoor om rustig overal doorheen te gaan en zijn mond niet te openen. Sully werd een held voor de overlevenden. Jezus werd familie van de overlevenden. Sully landde op water. Jezus redt door water heen. Daarom is de doop zo cruciaal. De doop is het teken van het... wordt het watergraf genoemd. Is het teken van ondergaan in je oude leven. Je oude leven begraven en opstaan in nieuw leven. En daarom is de doop zo extreem krachtig. Jezus, Sully redt door op water te landen. Jezus redt dwars door het water heen. Weet je, en dit verhaal zegt... Het is een wonder. De Hudson is de grootste, meest succesvolle noodlanding uit de geschiedenis van de luchtvaart. Maar als we kijken naar wat Jezus gedaan heeft, dan zien we het grootste wonder. Dan zien we het wonder van het overwinnen van de dood voor eens en voor altijd, voor jou en voor mij. En dat is wat Pasen is. Ik wil vragen of de worship band naar voren kan komen. Dat is wat Pasen is en wat Pasen doet. Is dat het ons niet alleen een gekruisigde Christus laat zien. Maar wat Pasen doet is dat het ons een opgestane Christus laat zien. Dat het ons een Christus laat zien die ons voorgegaan is in alle dingen. En die ons uitnodigt. Niet alleen als volgers, niet alleen als christenen, niet alleen als discipelen, maar die ons uitnodigt als deel van zijn familie. Wat een redder. Wat een voorrecht en wat een kracht. Hey, de kerk die groette elkaar met Pasen op deze manier. Dan zei één iemand, die zei tegen de ander, die zegt hij is opgestaan. En dan reageerde de kerk met hij is waarlijk opgestaan. Ik wil vandaag tegen jullie zeggen, hij is opgestaan.
Hij is waarlijk
opgestaan. Ja, ik wil nog één keer zeggen, hij is opgestaan. Jezus is waarlijk opgestaan. En omdat hij is opgestaan, zul ook jij opstaan. Omdat hij leeft, zullen wij ook in hem leven. Laten we staan en God danken voor zijn ongelofelijke goedheid...